Ja, goedemorgen, broeders en zusters. U ziet me een beetje strompelen, maar dat komt omdat mijn rug is kapot. Dus dat komt ook niet zo snel meer goed. Dat loopt een beetje onhandig, zeker trapjes. Maar laten we ons daar niet op concentreren, maar laten we ons concentreren op waar het vanmorgen over gaat. Een doopdienst. Geloven we dat? Dat het een doopdienst is?
Amen.
Ja, geloof je het wel? Jij zegt ja, amen. Ja, het is een doopdienst. Ja, ik moet het nog zien, want ik heb nog niks. Ik zie hier water. Kan iedereen dat zien, het water? Geloof je dat er water in die bak zit? Zit erin. Nou, ik heb een stel vragen. Ik wil toch even beginnen. Geloof je dat er een dak op dit gebouw zit? Ja. Goed. Geloof je dat er straks. Nee, dat had ik al. Geloof je dat Nederland niet Europees kampioen wordt? Oh, dat is een flauwe. Geloof je dat er mensen op de maan zijn geweest? Ja, gelukkig hebben we de foto's nog. Geloof je dat er buitenaards leven is? Ja. Geloof je dat de ark van Noach nog steeds op de Ararat ligt? Ja, geloven we wel. Ja, je moet wel zoeken. Geloof je dat er machten en krachten zijn die we niet zien? Geloof je dat God bestaat? Oh, nou, we komen er nou in. Geloof je dat Jezus heeft bestaan? Hij is er nog. Hij is nog hier vandaag. Geloof je dat de Bijbel nuttig is? Ja? Geloof je dat de Bijbel waar is? Ja, nou, weet je, en zo worden we geprikkeld om na te denken. Geloof je dat de wereld eenmaal onder water heeft gestaan? Ja, dat al die fossielen daar vandaan komen. Of het grootste gedeelte. Geloof je dat die wereld eenmaal zal vergaan? Heftig. Geloof je dat de wereld opnieuw door water zal vergaan? Nee, waarom niet? Omdat God het heeft beloofd, een regenboog. Geloof je, en dan wordt het steeds serieuzer, dat Christus heeft geleden voor de mensheid? Geloof je dat hij gestorven en begraven is? Geloof je dat hij is opgestaan? Anders heeft het geen zin om er water in te gaan. Ik wil met u lezen Genesis 6, vers 1. Uit de Herziene Statenvertaling. En ik ga er snel doorheen, want ik lees eerst Genesis 6, vers 1. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat de zonen en dochters van zonen van God de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren. En 7, vers 1. Daarna zei de Heere tegen Noach: ga in de ark. Genesis 8, vers 1. En God dacht aan Noach en aan al de wilde dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. 9, vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei: wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Ik heb de vraag gesteld: geloven we dat de ark nog steeds op de berg Ararat ligt? En dan wordt er gezegd: ja. Een vraag die daarachter zit: zou de wereld veranderen als die ark ook daadwerkelijk werd gevonden? Zou dan eentje de wereld zeggen: ja, dan moet toch wel inderdaad een wereldwijde vloed zijn geweest. Als daarboven op zo'n hoge berg een ark, een schip ligt, dan moet er wel een wonder zijn gebeurd, dan moet er wel een ark zijn geweest, dan moet dat die aarde wel onder water hebben gestaan. Vandaag zijn er wel mensen die dat geloven, maar de meerderheid gelooft het niet. Nee, er ligt geen ark op de Ararat. Nee, de wereld heeft niet onder water gestaan. Niet volledig. Nee, Jezus is niet opgestaan uit de dood. Nee, dat is allemaal niet zo. We hebben vandaag 3 dopelingen. Ik heb ze net gezien, maar ik wil even weten waar zitten ze. Kunnen ze even gaan staan? Kijk, om 3 mensen gaat het. En ik wil jullie ook even in je ogen kijken. Dan wordt dan geapplaudiseerd. Ja, fantastisch dat je zo'n stap zet, dat je zo'n besluit neemt. Ik neem aan dat jullie dat niet lichtvaardig hebben gedaan. Zo van: oh, nou, maakt niet uit. Maakt uit, hè? Maakt uit, het doet wat. Doet nu wat, het gaat wat doen en het gaat veranderen. Dankjewel. Het mag. Je mag gedoopt worden als je daarop hebt gestudeerd, als je daarover hebt gesproken. En ik neem aan dat jullie dat hebben gedaan. En dat mag, dan mag je, naar aanleiding van die gesprekken en je getuigenis, wat je al van tevoren hebt gegeven en je levenshouding, mag je gedoopt worden. Wat is de enige voorwaarde? Nou, de Bijbel zegt: als je van ganser harte gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Als je dat van harte gelooft. En dan horen al die dingen erbij die ik net heb genoemd. Dat hij heeft geleden, dat hij is gestorven, dat hij is opgestaan. Dat hij aan de rechterhand van de Vader zit. En ik neem aan, het zal zo meteen in jullie getuigenis ook wel duidelijk worden. Het vergt nog wat meer toelichting, maar hier gaat het om. Jezus leeft. En hij heeft zijn leven voor ons, voor die mensheid gegeven. Geloven we dat? Geloven we dat Jezus opstond uit de dood? Ik ben hier een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament. En wel uit Petrus. Petrus heeft brieven geschreven. En de eerste brief die Petrus schrijft, daar wil ik lezen uit hoofdstuk 3 vanaf vers 13. En dat is een lang stuk, maar het is wel belangrijk om het op ons in te laten werken. En ik pak het even op midden in die brief, ik zal er zo nog wel iets over zeggen. En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede? Maar als ook u zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, wees niet bang. Zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God, de Heere, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken, als kwaaddoeners zij beschaamd gemaakt worden, die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want door Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft. Namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt ook ons, maar niet als een verwijderen van een vuil lichaam, maar als een vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Christus Jezus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem ontworpen zijn. Tot zover de lezing uit de schrift. Een belangrijke brief voor de gemeente van Christus. Een belangrijke brief ook voor vandaag. In de brief die Petrus schrijft, en we kunnen hem niet helemaal lezen, maar je zou het moeten doen, in zijn context. We zien dat het gaat om het lijden van de Christus. Een trouwe gemeente, trouwe gelovigen, trouwe dopelingen, zullen met lijden te maken krijgen. Het wordt op meerdere plaatsen in het Nieuwe Testament gezegd, en Petrus legt daar het eerste accent. Het tweede accent wat hij in zijn brief legt is de uitspraken van Jezus. Let op de woorden die Jezus heeft gesproken en betrek ze op het leven om je heen. Het is een brief die gaat, en dat is het derde, als het ware een bruikbaar perspectief geeft en een lijn voor een christelijk levensstijl. Een christelijke levensstijl. Petrus schrijft, en dat lezen we in hoofdstuk 1, vers 1 van de brief. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, uitverkorenen overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Uitverkoren. Uitgekozen. God heeft in zijn liefde gekozen. Ook jullie. God zegt, jullie zijn vreemdelingen. En vreemdelingen, dat is een woord wat hier wordt gebruikt, wat zoveel betekent als tijdelijk in een bepaald land, bij een bepaald volk horen, tijdelijk erbij horen. Je zou kunnen zeggen, zoals in het Oude Testament, onder het Oude Verbond Israël het volk van God was, wordt in dat Nieuwe Testament, in dat vernieuwde verbond, die heidenen over opgenomen in dat verbond, meegenomen. En die zijn samen met Israël de gemeente. Maar samen zijn ze ook vreemdelingen in de wereld. De gemeente van Jezus Christus is een vreemdeling. En dan ook nog in de verstrooiing. In de diaspora staat daar letterlijk in het Grieks. En dat is daar in Klein-Azië, wat tegenwoordig Turkije is. Rond Ankara, Kappadocië, dat is weer ten oosten daarvan. Christenen worden dus genoemd in die brief, of worden geschetst als zijnde pelgrims. Pelgrims op reis naar het hemels vaderland. En op reis naar de stad van God. Zij zijn vreemdelingen in de wereld. En dat is zichtbaar aan hun houding, aan hun leefstijl. Maar ook aan het lijden dat hen overkomt. Hoe passen wij in dat beeld dat wordt geschetst door Petrus? Hoe kijken wij ernaar? Hoe is onze leefstijl anders dan die van de wereld? Ik had in het begin ook een vraag. Kunnen mensen het aan ons zien dat wij anders zijn? Dat wij van Christus zijn? Of zijn we gelijk aan de rest van de wereld? Zijn we anders of zijn we dat niet? Petrus roept hier in die verse die we net hebben gelezen op, ons christenen, om het goede te doen. Ook al zal lijden ons deel zijn, altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in je is. Als je gedoopt wordt, heb je hoop. De eerste hoop die je hebt is dat je zo meteen het water in gaat en dat je eruit wordt gehaald. Die hoop hebben jullie, hoop ik. Neem ik aan. Ga ik vanuit. Want als je erin blijft, ben je bereid om verantwoording af te leggen van die hoop die in je is. Ja, ik hoop dat ik uit dat water kom, maar ik hoop ook dat mijn leven een beeld is voor anderen. Dat anderen aan mij mogen zien wat het is om met de Heer te leven, elke dag. Immers, wie kan jou kwaad doen als je het goede doet? Als je je beijvert voor het goede? En dan wordt er in Petrus gezegd, ja, de overheid, die zet soms achter je aan. Je meester, je baas, je leidinggevende. Er wordt zelfs gesproken in hoofdstuk 3, vers 1 van Petrus' brief, de ongelovige echtgenoot. Maar wat God je heeft gegeven, is het eeuwige leven. En het eeuwige leven, dat kan niemand je afnemen. Wat jij in Christus hebt gekregen, is voor jou en is voor jou. Christus is die weg gegaan. Hij heeft laten zien wat het is om gehoorzaam te zijn. Staat in Filippenzen 2 vanaf vers 5 zo. Laat daarom die gezindheid bij u zijn. En dan kijk ik naar die doopkandidaten. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook uitermate, bovenmate verhoogd en hem een naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus, we hebben vanmorgen al over gehoord, dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer en heerlijkheid van God de Vader. En ik hoop dat zometeen van jullie te horen. Dat dat ergens in je getuigenis doorklinkt. Eer aan hem. Ik mag Jezus Christus kennen. Christus is gestorven voor onze zonde en opgestaan uit de dood. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij daarvoor zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Door zijn leven, dood en opstanding gaf Jezus het perfecte voorbeeld. Zachtmoedigheid en eerbied. Een goed geweten en een goede levenswandel. Hij, de rechtvaardige, gaf zijn leven voor de onrechtvaardige. Voor jou en voor mij. En de reden waarom het beter is te lijden, als God dat wil, terwijl je goed doet dan dat je kwaad doet, is gelegen in Jezus' voorbeeld van het lijden. Hij heeft dat lijden aanvaard. Hij heeft die opdracht die God hem gaf op zich genomen. Het was ongerechtvaardig lijden. Maar hij deed het. Voor de onrechtvaardigen in de wereld. Als een rechtvaardige deed hij dat. En het doel is ons tot God te brengen. Ons met God te verenigen. Zijn dood was niet het definitieve einde. Maar hij is levend gemaakt. Levend gemaakt door de geest en in de geest. En in die geest is hij ook heen gegaan. Hij heeft gepreekt aan de geesten die nu in de gevangenis zijn. Dat is een lastige tekst. Maar de hele Bijbel draait het om het geloof in Jezus. Je zou kunnen zeggen, vanaf Genesis 1 verkondigt God al dat Christus eenmaal zal komen. Genesis 3 vers 15 wordt ook wel het proto-evangelie genoemd. De eerste keer dat er van het evangelie sprake is. Ik zal vijandschap zetten tussen het zaad van die slang en het zaad van die vrouw. God zal het probleem van de zonde en van de scheiding tussen mens en God oplossen in Christus Jezus. Naar hem, zegt de Bijbel, zochten de profeten. Velen zijn gestorven in de verwachting van die komst van Christus. God heeft verkondigd bij monden van Adam, bij monden van Noach, bij monden van Abraham, bij monden van zoveel profeten, aartsvaders. En velen zijn gestorven in de wetenschap en met de belofte dat de Messias, Yeshua HaMashiach, dat hij komen zou. 1 Petrus 1 vers 10 zegt het zo. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Genade. Je leest het van Genesis tot en met de Openbaring. God biedt genade aan. Terwijl zij is dat in vers 11 naspeurde op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde. Toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden. Door heel het Oude Testament heen zie je dat. Hij gaf getuigenis van dat lijden dat over Christus zou komen. En van de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen. Welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen engelen begeren een blik te slaan. En het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen. Toen begon het. Toen begon het goed, maar toen ging het ook meteen fout. Goed fout. God wilde dat die eerste mensen de aarde zouden vervullen. En hij gaf een opdracht aan die mensen. Maar de zaak loopt uit de hand. En we zien dat bij Noach, in de tijd dat seks belangrijker is dan een relatie. Hoe past dat bij onze tijd? Maar Noach, zegt de Bijbel, vond genade in de ogen van God. Omdat hij met God wandelde. Aan zijn levenswandel kon je zien dat hij God kende. Ik heb zelfs eens een keer iemand horen zeggen, ja, je kon aan hem merken dat hij Jezus kende. En hij Jezus verkondigde. Uit de geschiedenis wordt duidelijk dat u met God leeft op hem kan rekenen. God redt. En die gerechtigheid van Noach die staat in schril contrast tot wat er in de wereld gebeurt, aan geweld en egoïsme. Noach wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Noach verkondigde het evangelie van Gods genade. Noach toont in woord en daad dat hij God kende, met hem rekende, zijn hele leven. Noach nam God serieus toen God zei dat hij een ark moest bouwen, midden op het land. Hij geloofde God op zijn woord. Hij zag het niet, maar hij geloofde het wel. Want er was geen water en hij moet toch een schip bouwen. Genesis 7 vers 1. Daarna zei de Heere tegen Noach, ga in de ark. De ark. Het schip dat Noach in geloof bouwde. Dat was zijn redding. Ga in de ark. Zijn leefstijl overtuigde de mensen van die dagen niet. De mensheid zag niet dat het God menens was. Al die tijd dat Noach aan die ark bouwde, was God geduldig. God was langmoedig. God had tijd om via Noach dat evangelie aan die hele generatie te brengen. De mensen kregen kansen, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht. De constructie, en dan zet ik even wat getallen op een rij. De constructie van en de bouw van de ark heeft 120 jaar geduurd. Noach was 600 jaar toen hij in de ark ging. Dus 480 jaar toen hij begon te bouwen. En de grootte, 180 meter lang, 30 meter breed, 18 meter hoog. Dat is nogal een schip. Met de hand. Met pek. Met hout. Petrus zegt, alle mensen van toen zijn nu gevangen in de dood. Geesten die nu in gevangenschap zijn. Wachten op het moment van het laatste oordeel. En maar God wil dat het wordt verkondigd. In alle tijden, in alle eeuwen, aan alle mensen. God wil dat alle mensen uit de duister tot het licht komen. God roept iedereen. God wil dat we in deze wereld getuigenis afleggen van de hoop die in ons is. Mensen die gedoopt worden. Wat is de hoop die in je is? Leg je daar getuigenis van af? Of drinken we straks koffie en we gaan over tot de orde van de dag? De vraag is, kunnen mensen aan ons zien dat we anders zijn? Dat we hier bij elkaar zijn geweest? En dat we niet geniffeld over straat over hadden. Een leuk feestje. Maar niet verder vertellen. Nee, iedereen mag het weten. Iedereen moet het weten. God is er. God van genade. Hij redt. Hij biedt aan. Kom binnen. Kom in de ark. Kom tot Jezus. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. God wil dat het wordt verkondigd. God wil dat mensen behouden worden. De hele geschiedenis van de mensheid door. Is dat Gods wil? Velen hebben gepredikt aan die mensen die nu dood zijn. Noach was er één van. En de boodschap is telkens weer. Keer je om. En hij zal je redden. Maar wanneer je van God afkeert en de andere kant op gaat, dan zal het oordeel over je komen. Hoe dan ook. De opstanding van Christus brengt redding. De redding in de dagen van Noach was door in de ark te gaan. Kom binnen, door de deur. De redding vandaag is door tot Christus te gaan, die ook de ark wel wordt genoemd. In hem word je door het water heen gered. Door het water heen gered. Maar die redding blijkt pas als je die ark ook ingaat. Want als je blijft toekijken, je blijft buiten staan, hoe anderen naar binnen gaan, maar jij blijft buiten staan, dan gaat op een bepaald moment de deur dicht. En dan komt die regen. En dan komt dat oordeel. En dan drijft de ark tenslotte weg. Er komt een moment dat het te laat is. Dat het niet meer kan. Voor al die mensen van toen is het te laat. Ze zijn nu gevangen door de dood. De wereld is op de kop gezet toen de sluizen van de hemel opengingen en de aardbodem omhoog kwam. Water boven, water van beneden, water van alle kanten. Een gigantische catastrofe. Steeds meer geleerden geloven in de catastrofentheorie, maar geloven niet in God en in zijn woord. En God, Genesis 8 vers 1, en God dacht aan Noach. Noach heeft ruim een jaar in de ark doorgebracht. Dan kan hij vanaf de Ararat, waar het schip strandt, de wereld in. De genade van God wordt zichtbaar. Het water houdt niet de overhand. Gods verbond staat in de wolken, in de regenboog. En dan zegt God in 9 vers 1, wees vruchtbaar en word talrijk. Noach mag de aarde weer vervullen. De geschiedenis herhaalt zich. Maar is de mens nou wezenlijk veranderd? Wat doet Noach? Het eerste wat hij doet is een wijngaard planten en dronken worden van de wijn. De prediker der gerechtigheid gaat onderuit. De laatste dagen zijn als de eerste dagen. Peter schrijft dat de mensen moedwillig vergeten dat er een wereldwijde vloed is geweest. Dit vooral moet geweten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen. Die, staat er in 2 Petrus 3, naar hun eigen begeerte wandelen en zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zoals het van het begin van de schepping geweest is. Want willens en wetens, zegt Petrus dan, ontgaat hun dat door het woord van God de hemelen er sedert lang zijn geweest. En de aarde die uit en door het water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is verzwolgen, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vuren bewaard, tegen de dag van het oordeel en van de ondergang van goddeloze mensen. De conclusie. In de dagen van Noach geloofde men niet dat de wereld door water zou vergaan. Vandaag de dag geloven heel veel mensen niet dat als het bewijs van die ark op de Ararat wordt gevonden, dat God de waarheid heeft gesproken. In de dagen van Jezus geloofden we niet dat hij zou opstaan uit de dood. Vandaag geloven nog steeds heel veel mensen niet dat hij leeft. Zelfs wanneer iemand uit de dood terugkomt, wordt het niet geloofd. Vandaag prediken velen dat de dag zal komen waarop God zal oordelen. God zal alles door het vuur laten gaan en laten vergaan. Een teken van het komend oordeel. Geloven we dat? Geloven we dat dat oordeel eenmaal zal komen? Een heftige boodschap. Maar zie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. En de zee, de dood, was niet meer. En dan nog even naar de dopelingen. Dopen is niet alleen maar aan de buitenkant schoon worden. Daar gaat het niet om. Dopen is niet een magische of geheime handeling. Dopen is vooral en in de eerste plaats antwoord geven aan de vraag die God stelt. Dopen is een antwoord op die vraag aan God in het proces van heiliging. Ik wil dat leven met hem leven. Dopen is een antwoord op de vraag, geloof je dat? Geloof je dat Jezus is gestorven en opgestaan? En dopen is, het is al een paar keer gezegd, met Christus sterven en opstaan in een nieuw leven. Aan de buitenkant laten zien wat er binnenin is gebeurd. Je mag toetreden met een waarachtig hart, zegt Hebreeën 10, vers 22. In de volle verzekerdheid van het geloof. Met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad. En met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Jij bent helemaal anders. Want jij hebt Christus leren kennen. Amen.